We zingen naar het amen van de prediking de lofzang van Zacharias vers 1. De lofzang van Zacharias vers 1 naar het amen van de prediking. Het thema waaronder vanmorgen de woorden uit Lucas 2 vers 11 verkondigd worden is... Geboren voor u. Geboren voor u. Voor u is vanmorgen een gepredikte zaligmaker. Voor u is vanmorgen een geboren zaligmaker. En voor u is vanmorgen een geschonken zaligmaker. Dus een gepredikte zaligmaker voor u, een geboren zaligmaker voor u en een geschonken zaligmaker voor u. Kerstfeest begint niet in de kribbe, nog in een stal en ook niet in een donkere nacht. Kerstfeest begint in de hemel. Daar waar het volmaakt licht is. Daar waar geen stilte is. Maar waar de troon omgeven wordt door duizenden en duizenden engelen. Die God zingend aanbidden. Groot maken. De eeuwen door vanaf het moment dat zij geschapen zijn tot in aller eeuwigheid toe. Maar in de loop van de tijd verandert de toonhoogte van het lied der engelen. En krijgt het ook meer relief en diepgang. Naarmate Gods machtige daden ook zichtbaar en merkbaar worden in de schepping, in hemel en op aarde. Kerstfeest begint ten diepste in God zelf. In Gods hart. En als er iets is wat Lucas juist wil benadrukken, is dat dat het wel is. Tegen de achtergrond, tegen de decor van alles wat er plaatsvindt in die dagen, het grote internationale gebeuren, Lucas schildert het, kort, maar tegelijkertijd ook zo aangrijpend, met die namen, die klinkende namen, keizer Augustus, een stadhouder, de wereld in beweging gezet, omdat één man in het centrum van de wereld, in de hoofdstad in Rome, met zijn vingers knipt. En daarom oud en jong, rijk en arm, in beweging werd gezet. Het is niet de eerste volkstelling die plaatsvindt in het machtige rijk van Rome. En het zal na Lucas 2 ook niet de laatste volkstelling zijn in het machtige rijk van Rome. En mensen houden van tellen. We tellen de koppen. We tellen ons geld. We tellen de dag. Maar God telt niet, hij weegt. En hij geeft meer gewicht aan wat er gebeurt in dat kleine plaatsje achter de oude krant, Bethlehem, dan wat er plaatsvindt in die grote wereldstad Rome. Het is alsof de Heere spot met de macht, de vermeende macht van keizer Augustus. Dwars door het gekrioel van de mensen heen spoeden zich ook twee jonge mensen, Jozef en Maria, naar Bethlehem. Ruim voor de uitgerekende datum, arriveren Jozef en Maria in deze plaats. Ook hier moeten we waken voor nostalgie. Je krijgt soms de indruk, al horen de verhalen en al lezen sommige kinderbijbelvertellingen, dat Maria bij wijze van spreken al met de bevalling begonnen was, toen ze aanklopte in Bethlehem. Ruim voor die tijd kwamen ze aan. En dat maakt het juist des te aangrijpend dat ze zelfs in Bethlehem zijn. En dat dan het moment aanbreekt dat Maria hun kindje zal baren, er voor hun drieën geen plaats is. Lucas 2 wil eigenlijk zeggen, voor iedereen is de plaats in Bethlehem. De hele wereld past in de ruime armen van de gastvrije mensen in Bethlehem, met uitzondering van drie mensen. Jozef, Maria en het kindje. En ook daarin zien we dat de Heer niet alleen telt en naar de omstandigheden let, maar de dingen weegt. In de plaats waar niemand wil zijn. En waar deze twee jonge mensen naartoe worden gestuurd, daar laat God zijn zoon geboren worden. En wat is dat aangrijpend? Het eerste wat u en ik zouden willen doen als u vader of moeder mag worden, of misschien mag u dat ook zijn, is meteen de hele wereld kundig maken van de grote dingen die gebeurd zijn in uw leven. Ik denk dat er onder ons zijn er op dit moment verschillende die in verwachting zijn. En het zou zomaar kunnen dat je in het toeleven naar de uitgerekende datum niet alleen allerlei spulletjes klaarlegt in de babykamer, dat is dan ingericht, een tas klaarmaakt voor het geval dat je opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Maar ongetwijfeld zorg je ervoor dat je mobiel ook meegaat en dan dit in de mobiel ook de belangrijkste telefoonnummers zijn opgeslagen voor het moment dat die blijde boodschap ook de wereld mag ingaan. Maar het zijn zowel de omstandigheden in het grote wereldgebeuren, waardoor Jozef en Maria geïsoleerd raken van hun directe sociale omgeving. Het zijn ook de ingrijpende gebeurtenissen in de lokale samenleving, in dat kleine dorpje Bethlehem, een paar duizend man op zijn hoogst, telt dit dorpje. Maar bij wijze van spreken iedereen elkaar kent, die ervoor zorgen dat Jozef en Maria helemaal geïsoleerd aan de zijlijn van het dagelijks leven zijn komen te staan, alle contacten met mensen om zich heen verbroken zijn, en ze daar op een vergeten hoek, een genegeerde plaats, uit Gods hand, Gods zoon, mogen ontvangen. Wat schittert hierin trouwens Gods wijs beleid? Dat op een moment wanneer wij met lege handen staan, Jozef en Maria ook, er daardoor alle ruimte is voor het wonder van Gods voorzienigheid en voor Gods bestuur. De hemel bedient zich op dit soort belangrijke momenten in de geschiedenis niet van mensen om de boodschap van Gods genade en van Gods machtige heilsdaad de wereld kundig te maken. Nu zorgt God zelf voor bodes. Plotseling, zomaar vanuit het niets, scheurt de hemel open. Op een plaats waar u en ik het niet zouden verwachten. En bij mensen die er ook niet op staan te wachten. Zo sober als dat Lucas vertelt dat Maria een kindje ontvangt, hij wijt er maar een paar woorden aan en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken. De eenvoud is kenmerkend voor het wonder van God toen en nu. Zo uitgebreid staat Lucas stil bij de gevolgen van Jezus' geboorte, komst op aarde. De hemel scheurt open. En laten we maar even lezen wat er dan gebeurt, gemeente. Dan staat er niet de engel Gabriel, komt naar beneden, vers 9. Maar er staat een engel des Heren stond bij hem. Zo goed als zeker moet dit de engel Gabriel zijn geweest. Dat ligt ook in de lijn van de gebeurtenissen in de achterliggende tijd. Gabriel die als eerste gestuurd werd naar Nazareth om bij Maria op bezoek te gaan als 14, 15-jarig meisje, kreeg ze te horen dat ze zwanger zou raken. De gebruikelijke leeftijd in de dagen van het Nieuwe Testament om te trouwen. Toen hoefde hij niet aan Maria te vertellen dat hij Gabriel heet. En het is dat Lucas zelf dit weet en dat hij dat gehoord heeft toen hij de bronnen ging opzoeken om zijn evangelie op schrift te stellen. Het was de bode, de boodschapper van God, die namens de hemel de geboorte van Gods zoon aankondigde en tevens ook vertelde hoe de naam van dit jongetje zal zijn. Jezus zal hij heten. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar de tweede keer dat Gabriel verschijnt, want het is aan de rechterzijde van het reukaltaar, in het hart van Jeruzalem, in de tempel, ten overstaan van Zacharias, moet hij op enig moment wel vertellen hoe hij heet. Ik ben Gabriel, die voor God sta, om zo Zacharias de mond te snoeren en met zwijgen op te letten, door met gezag te spreken. Maar nu is de naam van Gabriel niet meer nodig. Toen was het dienstbaar, omdat de boodschap die hij bracht, ging over de dingen die nog moesten plaatsvinden. Maar nu komt de bode met voldongen feiten. En gaat de naam en het gezicht van de boodschapper weg achter hem die deze hemelbode zendt. Vandaar dat er ook staat een engel van de Heere. De Heere staat centraal. In de persoon van deze engel verschijnt God aan herders in het nachtelijke duister. Het is alsof de Heere zelf wereldkundig wil maken wat er gebeurd is in die stal daar in Bethlehem. Hij, de vader van dit kind, kondigt aan dat er een zoon geboren is. En dat zijn naam is Jezus. Nee, dat staat er niet. Ik denk dat het bij u zo gegaan is, of bij jou zo zal gaan, wanneer je vertelt, belt vanuit huis of vanuit het ziekenhuis dat er een kindje geboren is. De eerste vraag van je moeder of je vader zal zijn, is alles goed? Als je dankbaar mag vermelden dat het inderdaad goed is, zal de tweede vraag zijn, is het een jongen of een meisje? En de derde vraag, hoe heet het? En eigenlijk zou je dat ook verwachten hier in Lucas 2 vers 11. Hoe heet hij? Dat kind dat geboren is. Maar de engel en door de engel de Heere noemt zijn naam niet. Daar moeten we even bij stilstaan, gemeente. Waarom de Heere zijn zoon niet benoemd met een naam? Natuurlijk heeft het ermee te maken met de gebruikelijke gewoonte in die dagen dat een jongen pas officieel de naam kreeg wanneer hij op de 8e dag besneden werd. We hebben het ook gelezen, vers 21 van Lucas 2. Als Jezus besneden wordt, dan krijgt hij officieel zijn naam. Maar de naam die dit kind heeft gekregen is niet door Jozef en Maria bedacht. Het is ook vers 21 die erop wijst dat die naam al verkondigd werd, verteld werd, voordat dit kind ontvangen werd in de moederschoot van Maria. Het is dus een bekende naam. In de hemel heeft de naam Jezus als eerste geklonken uit de mond van zijn vader. Voordat Maria op de hoogte werd gesteld dat zij zwanger zal raken en uiteindelijk Gods zoon zal baren. Waarom is de hemel zo gereserveerd in het uitspreken van deze naam? En als u met deze vraag de schrift doorgaat, dan zult u met mij tot de ontdekking komen dat nergens in de Bijbel de Vader zijn Zoon Jezus noemt. Het is een roepnaam die gereserveerd is voor ons, mensen, zondaren. Zelfs in zijn naam moet de Zoon van God laten zien dat hij in ons midden is gekomen als een die dient. Daar dient zijn naam voor. Hij hoeft bij deze naam niet geroepen te worden door zijn vader en zal dan pas luisteren. De communicatie tussen de Vader en de Zoon, als ook tussen de Vader en de Heilige Geest, speelt zich af op een niveau die voor ons onbereikbaar is. Dat is omhuld door de majesteit en heerlijkheid van God. Het is een naam die alleen gebruikt wordt in de Bijbel voor mens, om de Zoon van God zo aan te spreken. Het is ook een naam die Jezus gebruikt om zichzelf te benoemen wanneer hij mensen aanspreekt. Ik noem maar even één voorbeeld. Na zijn sterven en opstaan en hemelvaart klinkt het nog één keer vanuit de hemel. Op het moment als de hemel opnieuw openscheurt en die jonge man tegen de aarde wordt geslagen als een briesend leeuw, door God wordt neergeveld. Klinkt daar vlammend vanuit de hemel. Ik ben Jezus die gij vervolgt. De keerzijde van die naam. Naam die als een tweesnijdend schaad wil werken. Voor harten te verwonden. Opdat zondaren gaan buigen. En die naam in zijn dierbaarheid leren uitspreken. Het is ook een naam met een scherpe rand. Die ons ook vanmorgen voor de keus plaatst. Of hem aanroepen bij zijn naam, waarvoor zijn naam dient. Of die naam doodzwijg. En daarmee Gods Zoon negeren. Wat de engel wel zegt, kijkt u met me mee in vers 11, is dat er een zaligmaker geboren is. Dat is opmerkelijk. Helemaal wanneer we deze uitdrukking, het is geen roepnaam, het is een ambtsnaam, of zo u wilt, een naam die het werk van deze Zoon van God omschrijft, leggen binnen het geheel van de schrift. Al twee keer eerder heeft dat woord geklonken in het Lucas Evangelie en daarom klinkt deze naam ook veel duidelijker door dan dat het de eerste keer heeft geklonken. Kijkt u maar met me mee, hoofdstuk 1, vers 47. Als Maria gehoord heeft wat er zal gebeuren, dat zij de moeder van Zoon gaat worden, dan zegt ze aan het begin van haar loflied in vers 47 van hoofdstuk 1, mijn geest verheugt zich in God. Mijn zaligmaker, met andere woorden voor Maria, en daarin voegt zij zich in het spoor van de schrift van het Oude Testament, is God haar zaligmaker. Op diezelfde toonhoogte zingt ook haar neef, aangetrouwde neef Zacharias. Iets verderop in hoofdstuk 1, als Zacharias zegt, vanaf vers 69 lees ik het dan, in die lofzang die Zacharias zingt bij de wieg van Johannes, en heeft een hoorn, God de Heere heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David van zijn knecht. Met andere woorden, als die engel dit verkondigt aan Maria, zie heden is u geboren een zaligmaker, dan zegt God over dit kind niet wie hij is door zijn naam te noemen, hoe hij heet. Maar klinkt in die naam zaligmaker door wie God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in dit kind van zichzelf wil laten zien. Een kind dat geboren is en dat van meet af aan in dienst staat van God, zijn Vader. Zoals God is, een zaligmaker. En zo wil zijn voor zondaar. Zo spreekt de engel over de geboren zaligmaker. In hem opent God zijn hart. En toont hij zijn diepste intentie. Zijn heilige motivatie. ze welbehaag. Waarom de gave van zijn eeuwige liefde door zijn hand gelegd wordt in een kribbe. Om zalig te maken. Dat zegt dit kind niet van zichzelf. Dat fluistert Maria zometeen de herders niet toe wanneer die in heilige nieuwsgierigheid over de drempel van de stal binnenschuifelen en blikken in de kribbe. Dit is nou de zaligmaker. Dit zegt God, verkondigt God. Zie, ik verkondig u, zaligmaker. In deze aankondiging laat de hemel zien dat de touwtjes vast blijven liggen in de handen van God zelf. Hij bepaalt niet alleen het moment waarop zijn zoon geboren wordt in de volheid van de tijd. Hij registreert niet alleen vanuit de hemel, regisseert niet alleen vanuit de hemel de plaats waar de zoon van God geboren wordt, op een plaats waar niemand wil zijn en daarom Jozef en Maria daarna toeverwezen worden. Maar juist daar. We zouden zeggen op het plekje waar je niet verder meer kunt afzakken. Opent God in die woorden, zaligmaker. De bodemloze bron van zijn liefde en barmhartigheid. Wat opvalt, gemeenten, helaas is dat wegvertaald, is de manier waarop de Heere dit formuleert. Laat het nog maar even lezen, ik vertaal het nu maar even letterlijk. Er staat in Lucas 2 vers 11, namelijk dat u heden geboren is een zaligmaker. In de taal van het Nieuwe Testament wordt het lidwoord de niet genoemd. En dat zijn zomaar van die subtiele dingen. Daarmee wil de Heer zeker niet zeggen een zaligmaker, zoals we nog wel verder zullen volgen. Vroeger of later. Hier is geen lidwoord nodig. Om deze zaligmaker te onderscheiden van andere zaligmakers. Laat ik het gewoon maar eens met een voorbeeld duidelijk maken. Je staat op het schoolplein met elkaar te praten als meisjes van groep 7 en 8. Je hebt het over een jongen uit je klas. En onderwel gaan de blikken zo over het schoolplein. En vraagt eentje, is het dan die jongen daar? Nee, zeg je opeens, het is die. En dan bedoel je hem en geen ander. Maar de hemel haalt hier het lidwoord weg. Om daarin duidelijk te maken dat dit de enige zaligmaker is. Hier hoeft niet gesproken te worden over die zaligmaker en niet die andere. Er is er maar één. En geen ander. Dat geeft aan de kerstprediking van vanmorgen ook een lading, gemeente. Van meet af aan is de Heere ook vanmorgen onder de prediking van Lucas 2 op zoek naar uw hart en naar uw leven. Hij noemt zijn zoon niet bij zijn naam, omdat hij de roepnaam Jezus gereserveerd heeft voor u. De Vader noemt zijn zoon geen Jezus, opdat zondaren zijn zoon mogen aanspreken met Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. De hemel spreekt niet over de zaligmaker. De hemel spreekt maar over een, de enige zaligmaker. Hier in de kribbe ligt alles voor ons behoud. En buiten de kribbe is niets en niemand dat ons zalig kan maken. Wat opvalt is dat de Heer ook zegt, en ik ga met u even verder lezen in vers 11, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Let u even op dat woord geboren. Wat is dat een woord wat vanmorgen verwondering oproept? God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, die samen met de Vader en de Heilige Geest betrokken was bij de schepping van alle dingen. De evangelist Johannes zegt het later ook, en het woord was bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde, zonder de Zoon van God, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Mag ik u even meenemen naar die eerste dagen? Samen met de Vader planten de Zoon de planeten op hun plaats. Samen met de Vader maakte de Zoon scheiding tussen licht en duisternis. Samen met de Vader en de Zoon trok God de scheiding tussen land en water. Creëerde God, schiep God de machtige gebergte. Samen met de Vader en met de Heilige Geest boog de Zoon zich over Adam, geformeerd uit Gods hand, en blies hem de adem des levens in. En nu zegt de hemel, één van deze drie, die betrokken was bij de schepping van alle dingen, ook betrokken was bij het ontstaan van uw en mijn leven, in de schoot van onze moeder, is geboren. Verwacht niet van mijn gemeente dat ik dit ga uitleggen. Dat kan ik niet. We kunnen best aan elkaar op een ander moment vertellen hoe het leven ontstaat. En als je dat thuis doet in de kring van je gezin. Ik neem aan dat het bij u thuis ook de vader doet. Taak voor een vader. Om aan zijn kinderen uit te leggen hoe het leven ontstaat in de moederschoot. Dat doe je niet door een boekje. En laat je niet over aan je vrouw. Daar ben je man voor. Dan doe je dat op de toon van verwondering. Maar wanneer God vertelt dat zijn Zoon geboren is, dan begint de verwondering in de hemel. Op het moment als deze ene engel zwijgt, schuift het gordijn van de hemel verder open. Dalen de hemelkoren naar beneden, klinkt het in verwondering over de velden van Bethlehem. Eer, zei God. Dit woord vraagt van God om verwondering bij ons. Het overstijgt de schepping van ons mensen. Daar valt de schepping van hemel en aarde bij in het niet. De grote schepper aller dingen. De Zoon van God. Geboren wilde worden. Die straks met recht kan zeggen: aan mij is gegeven alle macht in hemel en aarde. En als een lam op dit moment regeert aan de rechterhand van zijn vader. Hij wordt geboren. En als een kwetsbaarheid, teerheid, onschuld. En streek zijn handen uit om omarmd te worden door zijn moeder en beschermd te worden in haar geborgenheid. Aanbidding. Dat is wat dat woord geboren van ons vraagt. Het is niet alleen aanbidding, gemeente, wat dit woord van ons mag verwachten. Het confronteert ook ons. Juist in dit woord geboren ligt ook de ergernis van het evangelie. Als we even kijken naar onze kant. Er wordt ons geen zaligmaker gegeven. Er wordt ons geen zaligmaker geopenbaard. Zo plotseling vanuit een niets, zoals een engel verschijnt en Maria op klaarlichte dag. Of de engelen verschijnen in het holst van de nacht bij de herders in Bethlehem. Hij wordt geboren. Daarin wordt al duidelijk waarom de hemel spreekt over een zaligmaker en niet over Jezus. Laat ik het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. De eerste jaren van ons huwelijk hebben mijn vrouw en ik in Doornspijk gewoond. In het buitengebied, op een boerderij. Het gebeurde in het voorjaar een keer dat 's morgens vroeg de mensen van wie wij het gedeelte van die boerderij huurden, hadden een grote boomgaard om het huis, groot gazon. En vaak voor dag en dauw waren ze aan het werk om de tuin voor de zondag op orde te maken. En op enig moment, vroeg 's morgens vroeg, keken we een keer naar buiten en dan zagen we de buurman op zijn knieën over het gazon gaan. Het was net alsof hij wat kwijt was. Ik zei: weet je wat, ik ga hem even helpen. Misschien is hij zijn portemonnee verloren of zijn pas. Dus ik loop naar buiten en terwijl ik naar hem toe loop, zeg ik tegen die buurman: buurman, wat bent u kwijt? En hij keek me eigenlijk een beetje verbaasd aan. Hij zegt: ik ben niks kwijt. Ik zei: u kruipt hier over het gras. Hij zei: ja, maar kijk maar wat ik aan het doen ben. En met dat hij dat zegt, steekt hij zijn hand zo uit en ligt er een keukenmes in. Hij zegt: heb je niet gezien in de achterliggende week? Elke keer wanneer ik dat gezond week in week uit aan het maaien ben, komen in de week daarna nog meer paardenbloemen op. En die ben ik nu één voor één eruit aan het halen. Je kan ze afmaaien. Maar dan verspreid je die paardenbloem over het hele gazon. En is het straks één gele zee. Hij zegt: dit keukenmes heb ik nodig. Om de wortel van die paardenbloem eruit te snijden. Kijk, daar heb je de betekenis van het woord geboren. Met dat woord geboren zet God het mes van zijn gerechtigheid onder de wortel van ons zondig bestaan. Hij wilde in de komst van de zaligmaker bij de wortel aangrijpen om de zonde met wortel en tak uit te roeien. Dat woordje geboren plaatst ons vanmorgen in één keer in onze nameloze schuld voor zonde. David zei het al in Psalm 51. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Daarom een geboren zaligmaker. Daarom koppelt met eerbied gesproken de hemel ook dat woordje geboren aan die zaligmaker. Bij het woord zaligmaker denken wij al heel snel aan Jezus lijden en sterven in de laatste maanden van zijn leven. En wat heeft hij toen geleden, intens geleden. En wat is zijn sterven en zijn kruisiging ook aangrijpend. Wat horen we en zien we daarin doorklinken wat Paulus later zal zeggen. Hij is een vloek geworden. God heeft hem veroordeeld, verdoemd, tot een vloek. Maar het zaligmakende werk van de Heere Jezus begint niet in de laatste maanden van zijn leven. Dat vangt aan in de moederschoot, waar God zijn mes zet. Onder het ontstaan van ons leven. Opdat de toerekening van erfzonde en erfschuld doorbroken zal worden. Door deze zaligmaker die wel een moeder hier op aarde heeft, Maria. Maar geen vader beneden heeft dan alleen boven. God, zijn hemelse vader. Wat is dat een machtig werk, gemeente, deze zaligmaker. Hoe onschuldig hij hier eruit ziet en hoe teer en kwetsbaar hij naar ons overkomt. Als wij blikken in de kribben in Bethlehem, in doeken gewonden, zegt Lucas, om duidelijk te maken dat hij bij wijze van spreken geen kant op kan. Helemaal afhankelijk is van zijn vader en van zijn moeder. Die hem zometeen moeten opnemen en vast moeten houden omdat ze op de vlucht slaan voor Herodes. Die erop uit is om dit kind, de Zoon van God, te vermoorden. Maar het woord werd licht op de andere kant van het leven. En laat hier ons al zien de fundamenten die door de Heere worden gelegd, waarop God zijn zaligmakend heilswerk op gaat richten. Het gebouw van Gods genade wordt al hoorbaar en zichtbaar in dat woordje geboren. Geboren voor u. Laten we maar even zien, gemeente, hoe de engel dat formuleert. Vers 11. Trouwens een hele merkwaardige woordvolgorde. Wij zouden het precies andersom doen. Als je vader of moeder mag worden, dan zeg je als eerste dat we een kind hebben gekregen. Kind voorop. En wij achteraan. Maar wat ben ik hier blij met de letterlijke vertaling, de letterlijke woordvolgorde die de Statenvertalers aanhouden. Hoe merkwaardig dat ook is, er staat met grote nadruk voor u is geboren. Heden, de zaligmaker. God weegt de dingen anders. In de gave van zijn zoon vraagt hij niet de aandacht op voor zichzelf in de eerste plaats. Maar plaatst hij zijn heilige bedoeling op de voorgrond voor u. Laat ik het weer duidelijk maken met een voorbeeld wat Lucas hier eigenlijk wil zeggen. Het gebeurde me een keer dat ik ergens binnenkwam op bezoek. Een jong gezin. En aan tafel zat een meisje van 3. Heel intensief en geconcentreerd te kleuren. Tong uit de mond. Ik boog eroverheen en ik zeg, wat is dat een mooie kleurplaat. En toen keek ze me aan en de kleurplaat ging omhoog. Toen zei ze niet, mooi hè. Maar toen pakte ze die kleurplaat en ze zei, voor oma. Dat bedoelt Lucas. Nee, ik moet het anders zeggen. Dat bedoelt de hemel. De eer bij de kribbe in Bethlehem wordt niet opgeëist door de hemel. Maar vanaf het allereerste moment maakt God duidelijk waar de zoon die hij geeft opgericht is. Voor u. Daarom werd hij gezonden. Voor u. Daarom stelde hij zich beschikbaar als borg in de stille raad des vredes. Voor u. Daarom liet God hem uiteindelijk geboren worden op een plaats waar niemand wil zijn en daarom iedereen welkom is. Namelijk voor hen was geen plaats, opdat de deur van die bedelstal wagenwijd open kan gaan. Er hoeft niet geklopt te worden om binnen te komen en te blikken over de kribben. Voor u. Niemand uitgezonderd. Dan moeten we zo ook uitleggen, gemeente, omdat de engel dat zegt. Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volkeren wezen zal. Niemand uitgezonderd. Zo ook vanmorgen klinkt het evangelie. Tot u. De Heere sluit in Lucas 2 niemand uit. Integendeel, we zien hier als het ware letterlijk voor onze ogen gebeuren wat de diepste intentie van Gods eeuwige liefde in de gave van zijn zoon is. Hij is erop uit om alleen maar zondaren in te sluiten en hen mee te nemen in die machtige boodschap die de engel verkondigt in de velden van Bethlehem voor u. Dat zegt tegelijkertijd ook alles over die herders die daar staan, geschaard rondom dat kampvuur midden in de nacht. Helaas wordt daar nogal het nodige van gemaakt. De een zegt dat het herden zijn die bekommerd zijn en samen in het nachtelijk duisteren nodige zielservaringen met elkaar uitwisselen. Een ander vertelt ons dat deze engelen stoelen in de verwachting van het Oude Testament en terwijl iedereen ligt te slapen in Bethlehem samen met elkaar over die verwachting van de Messias spreekt. Er wordt helemaal niets gezegd over de geestelijke staat of stand van die herders. Laten we maar van uitgaan dat het net als u en ik gewoon mensen zijn. Die dus helemaal niet zitten te wachten op een zaligmaker. Geen vroom. Maar zondaar. Op dat niveau begint het kerstevangelie. Het is niet gericht aan bekommerde mens. Tuurlijk ook, maar niet in de eerste plaats. Het is gericht aan mens. Die het moeten horen van de andere kant. En dan pas in beweging komen. En als die boodschap niet had geklonken, in de nacht waren blijven zitten, in de nacht hadden geleefd, in de nacht waren gestorven en nu in de eeuwige nacht de eeuwigheid doorbrengen. Daarom ook de gunning van die herders. Als ze in beweging worden gezet door het woord van de engel, nee, door het woord van God. En ze vanuit de stal terugkeren naar Bethlehem. Dan houdt Lucas ervoor dat ze bij wijze van spreken deur voor deur afgaan in Bethlehem. Om te verkondigen dat daar ergens in dat uiterste uithoekje van het dorp waar niemand wil zijn en waar die drie mensen naar verbannen zijn geworden, de zoon van God geboren is, de zaligmaker voor u. En voor jou. Zo komt vanmorgen ook de Heere tot u en tot jou. God legt in de boodschap die vanmorgen tot je klinkt zijn hart open. Kom eens met me kijken vanmorgen en zie eens het machtige werk van de Heere. Wat er gebeurd is toen de schaduw van de Heilige Geest, de kracht van de Allerhoogste, zal u overschaduwen. Geschapen heeft in de moederschoot van Maria. Hoe de Vader een naam heeft gereserveerd die hij niet gebruikt om u met des te meer vrijmoedigheid die naam op de lippen te laten nemen en buigend over de kribbe te mogen zeggen: Jezus, mijn Jezus, mijn zaligmaker. Het woordje mijn, dat stoelt toch vanmorgen op de intentie waarmee God vanmorgen spreekt tot u en tot jou. Geboren voor u, gegeven voor u, geschapen voor u, gezonden voor u, geleden voor u, gestorven voor u, opgestaan voor u, triomferend aan de rechterhand van zijn hemelse Vader voor u. Om vanmorgen verloren te gaan, gemeente, moet je zelf je best doen. Dan moet je vraagteken plaatsen. Zou je dat durven? Niet achter het woord van een herder, van Jozef en Maria, maar achter het woord van de eigen vader van de zoon. Als nou vanmorgen zijn vader zegt: geboren voor u. Dan moet je toch je best doen om dat te negeren, te betwijfelen, te verachten. Dan moet je toch niet aan denken dat je opbelt naar je vader en je moeder en je vertelt hun dat prachtige bericht: kindje gekregen. En dat je nog niet uitgesproken bent of je hoort het. De hoorn wordt erop gelegd en je hoort de kiestoon. Piep, piep, piep. Dat is wel het ongeloof, dat leeft in jouw hart. Dat doet vanmorgen zo. Kijk maar even, kinderen. Dat laat zich vanmorgen afleiden. Dat kijkt de andere kant op. Dat gaat redeneren. Dat komt met allemaal tegenwerpingen. Maar ik zou u vanmorgen aan de naam van mijn zender willen uitdagen. Wat kunt u nog inbrengen als God de Vader zegt voor u? Geboren voor u. Hier legt God toch zijn diepste liefde open voor u. Hier in de gave van zijn zoon kijken we toch in het hart van zijn vader. Hier in de boodschap die de vader brengt, worden we toch meegenomen, gemeente. En voegen we ons in het spoor van die herders, die het elkaar als het ware toeroepen, zonder dat ze dat eigenlijk tegen elkaar hoeven te zeggen: komt, laat ons opgaan en naar Bethlehem gaan om te zien het woord dat de Heere heeft verkondigd. Ze hoeven elkaar niet aan te sporen, omdat de een is die aarzelend achterblijft en de ander bij wijze van spreken hem in sleeptouw moet nemen. Maar het woord vervult hun hart. En daarom kunnen ze niet langer meer zwijgen. En haasten ze zich. Nog niet eens om hun levens wil. Maar omdat het de liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is. Die hun trekt vanuit het duister. En hen brengt in het licht bij de kribbe in Bethlehem. Daar verstommen alle stemmen. Er is alleen maar plaats om te buigen, de handen uit te steken en in antwoord op die boodschap voor u te mijnen en te ontvangen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaaf. Amen.